stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus. De vragen 14 tot en met 17, dat zijn de laatste twee vragen van zondag 5 en de eerste twee vragen van zondag 6. Heidelbergse Catechismus, zondag 5 de vragen 14 en 15 en zondag 6 de vragen 16 en 17. Daar vraagt de onderwijzer in de 14e vraag: kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? En het antwoord luidt nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Het antwoord luidt: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Tot zover. Thema van de vorige overdenking over zondag 5 was: er moet betaald worden. De laatste keer hebben wij stilgestaan bij vraag 13 en het antwoord: kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. En wij hebben toen in zonderheid gelet hoe op allerlei manier en allerlei vorm de mens toch tracht. Al leeft hij onder het woord van Gods, van God, om toch nog een zekere verdienstelijkheid te zoeken in het geloof of in die gaven die vloeien uit het verbond van Gods genade. Dat is nou eenmaal een eigenschap van de mens en een eigenschap meestal ook in de prediking, dat wij sterk gericht zijn op gaven en meer nog op opgaven. Het woordje gaven wordt natuurlijk nog wel gebruikt, maar de opgave stelt de gaven gewoon in de schaduw. Zo sterk leeft het in de mens om iets daar te stellen. En je zou je afvragen waarom. Zoals ze dat ook gedaan hebben, waarom? Juist als het woord en de Heilige Geest de mens ontdekken, wat blijft er dan toch over van een mens om zijn vertrouwen op te stellen? Aan alle kanten, bij de aanvang en bij de voortgang, schiet hij alles tekort. Maar goed, daar kom ik niet verder op terug. Ik heb de eerste twee vragen van zondag 6 ook voorgelezen vanwege hun nauwe samenhang en hun nadere omschrijving van de twee vragen van zondag 5, de twee laatste vragen. En we hebben nu een paar keer stilgestaan bij zondag 5 en ik moet zeggen, ik verlang ook, al klinkt dat misschien een beetje al te menselijk, ik verlang ook naar vraag 18, wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? en uit de vraag, waaruit weet gij dat? En daarom, en door de nauwe samenhang van de laatste twee van vijf en de eerste twee van zondag zes, en door het verlangen naar wat er verder gaat volgen, wil ik trachten van deze vragen in samenhang met elkaar deze avond iets te zeggen. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Een bloot schepsel, dat betekent een gewoon schepsel. Een gewoon schepsel. En dan staat er, nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Kan er dan een schepsel buiten ons zijn, het zij engel, of een dier, een var of lam, of welk schepsel dan ook in de hemel of op de aarde, kan zo'n schepsel dan onze plaats niet innemen? Zoals ook in die oude bedeling toch zoveel plaats bekledende offeranden werden gebracht, weten wij van de duizenden bij duizenden, tienduizenden, om niet te zeggen miljoenen dieren die geslacht werden. Wat al bloed is er vergoten op de tempelberg. Wat al is er verbrand buiten de legerplaats. En er kwam nooit een einde aan. Waarom kwam er geen einde aan? Omdat het bloed van stieren en bokken God geen genoegdoening geeft. Het stond in het teken van het voorlopige. Het had toen in die bedeling rechten van godsdienst. Maar het was schaduw. En wat schaduw is, moet klaarheid worden. En wat geprofeteerd en afgebeeld werd, moet waarheid worden. Dat velen toch dat tekort van die oud-testamentische dienst niet hebben gezien, heeft de praktijk, de offerpraktijk in Israël bewezen. Hoe makkelijk komt de mens er niet toe om de Heere iets in handen te geven, om de Heere ergens tevreden mee te stellen. En in plaats van te bedenken dat zulk een offer God nooit kon voldoen, waren er velen in Israël die toch die gedachte huldigden. En dan kreeg dat offer een soort idee van, ik ben naar buis geweest, nou ja, laat ik gauw de Heere wat geven. Vandaar dat de Heere zo vreselijk toornde, ook over de dienst der offeranden. En dat de Heere vraagt, heb ik je dat geboden allemaal, wat jullie doen? Natuurlijk had de Heere zelf de dienst van de offeranden ingesteld, maar de Heere had erbij gezegd, ik, en dat kunnen we nooit genoeg benadrukken, want het is van zulke een diepe betekenis, ik geef u het offer op het altaar. Dat was het grote geheim, de verwachting op God, die nu in die oude bedeling tijdelijk
dat schaap, die var, die os, dat rund, tijdelijk gaf op het altaar. Dat betekende, God wilde het volk inprenten dat hij zelf voor het offer zorgde. Kun je zeggen, ja, maar dat schaap of die var of die os, die waren toch van die eigenaar? Nee, zo behoorde Israël niet te denken. Mij is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. Van God hadden ze alles gekregen. En het bleef van God. Zij mochten het beheren. Nee, als God zegt, ik geef het offer op het altaar, dat wil dan dit zeggen, o mijn volk, neem mijn stem ter oren. Terwijl ik gezien heb dat er niemand was, zo ontzette ik mij. Ik trok gerechtigheid aan als een panzer. Mijn rechterarm heeft mij heil beschikt. Dat was eigenlijk de diepe inhoud van, ik geef het offer op het altaar. Daarom, de dienst der offeranden in haar ontaarding onder Israël, dat was zo nooit van de Heere ingesteld. Dat hadden wij ervan gemaakt. Om als het ware het om te draaien, ik geef een offer op het altaar. Om God te bevredigen. Dat was in diepste zin hetzelfde wat Paulus schrijft, dat zij niet uit genade zalig wensten te worden door de gerechtigheid die in Christus Jezus is, maar dat ze zichzelf een gerechtigheid hebben willen oproepen door de werken der wet. Toen werd die dienst van het offer een werk der wet. Net eender, eigenlijk, als je tenminste een lijn trekt naar ons eigen leven, dat je zegt, ja, als een mens, als hij dan eens kwaad gedaan heeft, en als hij, dan heeft hij gehuild bijvoorbeeld, en hij heeft er spijt van, en er is hij zelf zo mee ingenomen, dat hij nog enige spijtgevoelens en berouw heeft, dan is net alsof dat genoeg is, en dan is de zonde vergeven. Dan mag hij aannemen dat de Heer niet meer boos op hem is. Want ja, hij heeft er toch spijt van gehad en die heeft er toch om gehuild. Maar hij voelt wel aan, daarmee kan die zonde niet worden uitgewist. Onmogelijk. Net zo min als de zonde door dat dierenbloed kon worden uitgemist. Zo min kan de zonde ook niet door mijn tranen en door mijn berouw en mijn spijt uitgewist. Worden. Want die zonden zijn zonden tegen God, de Allerhoogste Majesteit. Nou, zie je nu die lijn. De mens zoekt overal heen. De Oud-Testamentische Jood, die dacht tenslotte, God, hier is wat. En nu hoop ik dat u mij niet kwalijk neemt verder. Er is weer wat te bloeden. Er is weer wat te branden. Er is weer wat te eten. En nu kunnen wij weer vrolijk verder gaan. Soms ging het nog verder in de ontaarding. Dan ging het zo ver dat de offeraar een mank of een onvolkomen of een ziek beest nam.
en dat ging offeren,
terwijl hij het beste moest nemen. Moest indenken, als hij dat nu geestelijk projecteert, wat dat betekent voor God, alsof de zonde met zo'n onvolkomen beest, het kon geen eens door een beest, maar de volkomenheid van het beest was een heenwijzing naar de eis van God, dat het een volkomen offerande, een volkomen genoegdoening moet zijn, om dan de Heere nog een kreupel of ziek beest te geven met de gedachte, dan ben ik daarvan af. Daarom, zegt de Heere, heb ik u zulke offeranden geboden. Doe die hele godsdienst maar voor mijn aangezicht weg, want ik mag er niet aan rieken. En het getier van uw liederen, en het geluid van uw luiten en harpen, doe ze maar van mij weg. Het is een gruwel in mijn ogen. Allemaal omdat het niet gedragen werd door de diepe waarheid van Gods genade en van Gods ontferming. Daarom, omdat het allemaal in het teken stond, zoals het eigenlijk nog is, dit doen wij voor de Heer. Dit maken wij voor hem. Wij zoeken de aarde, de kerk, bewoonbaar te maken voor onze God. Maar hoe staat het dan tussen God en onze ziel? Kijk, die oude adamitische draad, die loopt door het leven van al die stervelingen heen. Het valt ook niet mee als er in het hele huis niet één spijkertje gevonden wordt om één spijkertje te slaan in het godsgebouw, of om één schilderijtje aan de muur te hangen, of één fotootje van onszelf of van onze kinderen. Dat valt niet mee. En natuurlijk al niet. Laat staan in het geestelijke dat de zaligheid nu buiten ons, zonder ons en toch voor ons door God bereid wordt. Je zou zeggen, het is nodig dat wij allen aan de bedelstaf vervallen. En dat waar de meeste mensen of allemaal misschien wel zo'n hekel aan hebben om de hand op te houden, dat de praktijk van ons leven zal moeten worden, om onze hand op te houden. Ja, onder de mensen schamen de mensen zich, en zij vormen zich schrikbeelden als zij dachten in het verleden, ik moet aan de steun, of ik moet het van de kerk hebben, of van wat dan ook. Daarin komt ook iets uit, hoe begrijpelijk ook, van de hoge stand van de mens. Terwijl hij toch eigenlijk altijd van het gegeven moet leven. Dat is de weg die de Heidelberger met ons gaat. En daarom, het klinkt ons misschien alles wat leerstellig in de oren. Ik heb aan het begin van zondag 5 uitgelegd waarom de Heidelberger deze methodiek heeft gekozen. Ze loopt ergens toch achter de schrift aan. Maar dat is ook de bedoeling. Om ons aan alle kanten te laten zien. Het is verloren. Je komt er nooit meer uit. Er zijn toch al zoveel uitvalspogingen gedaan. En je zou zeggen, hier kijkt de mens nog om zich heen. Kan er dan ook ergens, waar dan ook, een schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Ja, zegt de Jood, kom, laten we de Heere die koe geven. Ja, zegt de protestant, mijn godzalige grootvader of mijn godzalige overgrootvader, die hebben ze tegen me gezegd. Of een ander probeert weer wat anders. Maar de Heidelberger zegt nee, in de eerste plaats wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Dus engelen en beesten, machten, krachten en tronen, zij komen geen eens in aanmerking. Ze zijn van een andere orde, van een andere structuur, van een andere bestemming. Het zijn geen mensen zoals ik een mens ben. En God heeft gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Een mens zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven, om zijn eigen zonde. Dat kun je niet op een hondennek leggen. Nee, die verlossing zou niet gelden. God wil aan die mens de schuld straffen die hij gemaakt heeft. En nog maar. Dat stelt de Heidelberger onomwonden vast. De mens heeft gezondigd. De mens moet gestraft worden. Komen we niet onderuit. Nooit. Ja, maar de plaatsbekleding, daar komen we nog wel op. Maar dit staat al vast, zeker. Op waarheid, Paul, de ziel, dat wil zeggen de mens, die zondigt, die moet sterven. Wie er dan ook betaalt, er moet betaald worden. En maar wie betaalt, die moet een mens zijn. Die gezondigd heeft. Ten andere, zo kan ook geen schepsel, geen gewoon schepsel, de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Het wordt nog benauwder, zou je zeggen. Onze ruimte wordt nog meer ingeperkt. Het wordt nu zo dat er onder de ganse hemel geen naam gevonden wordt door welke wij kunnen zalig worden. Waarom niet? Wij hebben gezondigd tegen de eeuwige God en zijn voortgegaan met zondigen. Er is als het ware een reactie. Een steeds voortgaande reactie. God wordt en is altijd en wordt altijd tot toorn verwekt. In Adam en in ons. Die toorn van God is een eeuwige last. Die ons moet neerdrukken, wegdrukken. En wie zou nu die last van de toorn Gods tegen de zonde kunnen dragen. Zonder dat hij verzinkt. Wie kan hem zo dragen dat hij de toorn Gods aan kan? Want ja, als je onder de toorn Gods lasterend wegzinkt in het verderf, dan komt er aan die toorn geen einde. Dan blijft die toorn als een reactie altijd doorwerken, heviger. Maar wie kan er nu die toorn als het ware omhelzen, buigen en hem op de schouder nemen en ermee weggaan om die toorn Gods te dragen, zodat als de drager sterft, dat dan toch ook de toorn op is. Wie kan die beker werkelijk leeg maken? Wie? Zodat voor de dood intreedt de laatste druppel opgedronken is. Wie kan dat? Nu zegt de Heidelberger, dat kan geen gewoon schepsel. Want als wij één slokje van die beker drinken, vergaan wij en de rest. Als die last van de toorn Gods nog maar boven ons hangt, dan vergaan wij door zijn toorn. En door zijn grimmigheid worden wij verschrikt. Hoe kan dan ooit een schepsel die voor ons ondraaglijke last dragen, wegdragen? Maar de mensen die dan verloren zijn, waar Jezus van zegt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn, waar wening is en knersing der tanden, en waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid, die moeten toch ook de toorn Gods dragen. Ja, maar zij kunnen hem niet dragen. Ze kunnen hem niet dragen. Daarom komt er nooit een einde aan dat lijden. Omdat er nooit een einde komt aan de zonde, de haat tegen God. Omdat in die rampzaligheid ook altijd doorgaat en zij lasterde God vanwege de plaag. Maar daar is niemand die zich onder dat recht Gods kan buigen, om dat recht Gods te dragen, niemand. Daarom, er kan ook niemand komen uit die duistere plaats om de blijde boodschap aan ons te brengen. Ik heb betaald. Ik heb het volbracht. De eeuwige toorn Gods. Ja, kunnen we omlachen. Kunnen we glimlachend de schouder over ophalen. Kunnen we zeggen, zoals sommigen zeggen in deze tijd, ook voorgangers, ach, vroeger werden we nog bang gemaakt met de hel, maar nou gelooft daar een mens toch niet meer in. Nee, nee, ons Bijbelonderzoek, nee, nee, dat heeft wel een andere betekenis. En toch, als de Heere één ogenblik op die mens aankomt,
dan verschrompelt hij in zijn angst. En dan moet er alles gedaan worden om hem een klein beetje bij het leven te houden. Dan vlucht hij weg en hij weet zelf niet waarheen. Misschien zeg je, ja, dat komt door de opvoeding. Oh ja, dat zeggen zoveel mensen, dat komt door de opvoeding. Maar het is toch waar, hoewel velen lachend de eeuwigheid zijn ingegaan en hebben gezegd, ik merk niks van een hel en van een rechter. Anderen daarentegen hebben geschreeuwd alsof ze er reeds waren. En hebben verteld van het vuur waardoor ze verteerd werden. En hebben in wanhoop gezocht een uitweg uit de benauwdheid. Gewis, wij hebben toch een God die leeft en die een rechtvaardig vonnis geeft. Het heeft niets te maken met wat wij denken. Zo heeft God zich in zijn woord geopenbaard. En die niet geschreven werd in het boek des levens des lams. Die werd geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. En Jezus sprak in de gelijkenis, vriend. Hoe zijt gij hierin gekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. En hij werd buitengeworpen in de duisternis. En de vijfde wazen maagden kregen te horen, toen zij aan de dichte deur bonkten, doe ons open, doe ons open. En hij zeide, ik ken u niet van waar gij zijt. En niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk Gods. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Want velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, wij hebben in uw tegenwoordigheid brood gegeten. Gij hebt toch op onze straten geleerd? Als dan zal hij hun openlijk aanzeggen, ga weg van mij, gij werkers van ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Dat is het woord van God. Dus wij moeten wel bedenken, als wij de ernst niet aanvaarden, dan werpen wij niet een menselijke mening overboord, maar dan geloven wij het eeuwig blijvende woord van God niet. Want het staat heel duidelijk in het woord. De last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde. Geen één schepsel kan die dragen. En geen één schepsel kan daarom ook andere schepselen daarvan verlossen. Je kunt jezelf er niet eens van verlossen. Hoe zou je dan daaraan toekomen om anderen te kunnen verlossen? Hier op aarde kun je alle beschermende maatregelen nemen voor elkaar, voor je verwanten die je lief en dierbaar zijn, in de hoop dat ze daar eenmaal profijt van mogen hebben. Dat kan. En daar wordt ook vaak profijt van getrokken. Maar wie zal de bescherming aanbrengen? Voor zijn naaste, voor zijn vrouw, voor zijn man, voor het kind, voor de dochter. tegen de toekomende toren van God. Dat kan niet. Kan niet. Er mag gebeden zijn, maar het gebed is de grond niet. De tranen van geen vader of moeder kunnen het vuur van de toren uitblussen. Het is wat. Daar zijn andere tranen voor nodig. Andere werken. Wel is de Heere een hoorder van het gebed. En waar de begeerte en het oog gericht wordt op dat eeuwig verbond der genade en der verzoening, is die ook een waarmaker van zijn woord, maar dan alleen om Christus wil. Alleen om Christus wil. Zie je, zo is dan ook deze weg door de Heidelberger afgesloten. Er moet betaald worden. Maar aan engelen hebben we niets. Aan beesten hebben we niets. En we hebben aan onszelf en aan elkander hebben we in dat opzicht ook niets. Niemand kan de toren Gods aan. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Want er is meer. Ik zou hier reeds willen zeggen, zie toch dat de Heidelberger het onderwijs put uit het woord van God. Een middelaar. Dat is die in het midden staat, niet een bemiddelaartje. Die een goed woord doet bij God en bij de mensen. Maar een middelaar Gods en der mensen. Die tussen ons in gaat staan. En de toorn van God. En een verlosser. Die niet alleen de straf draagt. En het zwaard der gerechtigheid op zich doet komen. Maar die ook nog strafwaardige schepselen uit het slijk opricht. Die tot ze zegt, ik wil u verlossen. Ik zal u verlossen. Van al uw ongerechtigheden. Ik zal u verlossen van de boze geesten die u tiranniseren. Ik zal u verlossen van uw boze, grote vijandige bestaan. Ik zal u van alles verlossen. Van het kleinste ongerief naar ziel en lichaam zal ik u verlossen. Waar is hij toch? Zulk ene. Die het zo goed zal maken met de mens. Dat als de grote onderzoeker zijn blik op ons werpt. Dat hij dan gaat zeggen. Er is geen gebrek in u. Gij zijt gans schoon mijn vriendin. Gij zijt gans schoon. Hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter. Ja, zo moet het. Zo moet het zijn om bij God terecht te mogen komen. Om in zijn paradijs te mogen wandelen tot zijn eer. Er mag geen enkel gebrek zijn. Uitwendig, inwendig, het moet allemaal goed zijn. Zelfs een versleten hart of een dichte kransslagader of die pijnlijke teen, die hoort er niet bij. Je zou zeggen, nou, maar dat is niet zo erg. Nee.
Ik zeg dit expres zo om u aan te duiden. Voor God zou alles goed zijn. Volmaakt. Hij zal zich moeten kunnen verlustigen in het werk zijner handen en zeggen, ziet, het is zeer goed. Er is geen gebrek in. Zo moet het.
Dat is een verlossing. Een verlossing van alles waarvan wij verlost moeten worden. En dat is nogal wat. Je zou zeggen, dat is ook alles. Ook wij moeten van alles verlost worden. Van alles. Want al wat er is in de hemel en op de aarde na onze val, vormt geen weg naar God terug, maar drukt ons steeds dieper weg. Nu, wat zegt de Heidelberger? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Zulk een die een waarachtig, dat betekent een echt mens is, een waar mens, geen schijnmens. Geen geest, zoals de discipelen dachten na de opstanding dat ze een geest zagen, toen Christus plotseling in het midden kwam. Of een spooksel. Geen substantie die uit de hemel kwam en in Maria's schoot werd ingeplant. En daar begon te groeien. Nee. Dat doet allemaal af aan het waarachtig mens zijn. Dat klinkt erg leerstellig, maar het is toch zo noodzakelijk. Het is toch zo noodzakelijk dat er iemand is, een verlosser, een middelaar, van mijn vlees, van mijn gebeente, door wiens aderen bloedgroep zo of zo heeft gestroomd, mensbloed. Hier wordt alreeds iets genoemd, en de Heidelberger is zover niet, maar vergeef me dan dat ik daarop vooruit grijp. Hier wordt al iets genoemd van het heilgeheim, het kostbare, het onbeschrijfelijke. Een waarachtig mens. Een mens die ik tegen kan komen. Zonder dat ik wegkruip achter de bomen. Omdat ik zeg, o, een vuur. Een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Een echt mens. Zodat, als het mij benauwd en bang valt, dat ik kan roepen aan hem en dat ik weet, hij hoort mij. Hij hoort mij. Een mens. Een waarachtig mens. Zodat ik in met zoveel mensen samen en nochtans in grote eenzaamheid. Hoe moet je het eigenlijk zien? Want waar is de mens? De echte mens. Maar dat ik in grote eenzaamheid toch mag zien. Daar is ene vlees. Van mijn vlees, been van mijn gebeente. Ja, dat ik zou mogen zeggen, deze is een hulp als tegenover mij. Maar dan veel meer een hulp dan welke vrouw op aarde voor haar man ooit zou kunnen zijn.
een hulp, een helper uit de ondergang, uit de duisternis, uit de eenzaamheid, een waarachtig mens. Ja, dat mag wel beklemtoond worden. Daarom mag hij straks zeggen op de vraag, wie is dan die middelaar? Dan mag die ook op grond van dat waarachtige mens zijn, zeg. Onze Heer Jezus Christus. Die in de familie, in de failliete, verdoemde familie, is ingekomen. Voordat het totale vonnis voltrokken werd, is die als een reisje voortgekomen uit die dorre aarde, als een wortel, een scheut. En op hem is de toren van God gekomen. Waarachtig mens. Dat is iets van het hart van het evangelie. Als het gaat over middelaar, over verlosser, dan gaat het maar niet over een engel. Het gaat maar niet over een beest. Maar het gaat over die hoge God die zijn zoon heeft gegeven in het vlees. Een waarachtig en rechtvaardig mens. Nou zou je schrikken. Ja. Nou zou je misschien onverwachts willen roepen. Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Want een rechtvaardig mens, dat is anders dan wij. Wij zijn onrechtvaardige mensen. En als wij met een mens te doen hebben die door Gods gave versierd is met wat rechtvaardigheid, dan voelen we ons al ineens schrompelen. Of we voelen ons tekort en ons miserabele karakter of wat dan ook. Maar als dan de rechtvaardige mens die geen zonde gekend nog gedaan heeft, als we dan hem tegen zouden komen, zouden we dan toch niet wegvluchten en zeggen, nee, nee. Nee, u hoort niet bij ons. Ja, zo komt het ons wel voor. Maar dan moet je toch op de achtergrond luisteren naar het woord. Dat hij in de wereld gekomen is, niet als rechter. Zo zal hij straks de wereld oordelen als rechter. Maar, en daar heb je toch het oude nieuwe evangelie, dat hij in de wereld gekomen is om die schobbejakken zalig te maken. Daarom hoef je van die rechtvaardige mens niet zo te schrikken. Want die rechtvaardigheid bestaat niet hierin dat hij gekomen is om u te verdoemen. Want, zegt hij, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Wat groot, wat vol van geheimen is, rechtvaardig mens, ja. Maar dan niet om ons de ogen uit te steken, niet om ons naar de gevangenis te leiden, maar om uit te roepen het aangename jaar van het welbehagen des Heren, opening der gevangenis. Vrijlating van de gevangenis. om de gebrokenen van hart te verbinden en zich te wenden tot ellende. Daarin is hij nu een rechtvaardig mens, een zondeloos mens. Een mens die niet behoefde te beginnen voor zichzelf te betalen, maar die begonnen is in zijn ontvangenis om voor ons te betalen. Kijk, die rechtvaardige mens wordt ons in het woord van God niet in de eerste plaats getekend als die schrikaanjagende rechter, maar als die zich neerbuigende zaligmaker, die zegt, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Die het land doorging goeddoende, die zelfs tegen de fariseeërs die zo bitter waren, die op Mozes hoopten, in plaats van op Christus, zei, ik ben het niet die u oordeelt, maar die u oordeelt is Mozes, waarop gij gehoopt hebt. En het woord dat ik tot u sprak, dat zal u oordelen. O, wat gaat er dan voor de ellendige, voor de blinde wiens ogen een kiertje mogen opengaan. Vandaag of vanavond een ruimte open. Nee, niet om de zonde goed te praten, om de zonde te verkleinen, dat doen wij al genoeg. Maar om hem te betrekken bij het heilgeheim dat aan zijn vrienden na zijn vrede verbond wordt getoond. Heere goedheid kent geen palen, een rechtvaardig mens. Nou is hij niet die afstotende rechtvaardige, zoals die aardse rechtvaardige die het eigenlijk toch niet zijn. Maar hij is de in mijn plaats rechtvaardige, zondeloze. Die als rechtvaardige nochtans tot zonde gemaakt zal worden en tot een vloek, zonder in een vloek te veranderen, om mij te redden van het rechtvaardig oordeel Gods. Mag ik eens zeggen, het woord van de Heer Jezus, hij kwam binnen, ik heb het nog aangehaald, toen de deuren gesloten waren. Ze hadden met elkaar al zo verblijdend gesproken. De Heer is waarlijk opgestaan. En toen hij binnenkwam, plotseling, onverwacht, werden zij door ontzetting en vrees aangegrepen. Ze meenden een geest te zien. Toen was hij al opgestaan. En toen zei de Heere, waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten op? En waarom ben je zo ontroerd? Waarom? Als er hier verschrikte zondaren bij zijn, die misschien denken, voor mij kan het niet. Ik ben zo laag zondaar. Ik heb zulke goddeloze gedachten en daden gedaan. Voor mij kan het nooit meer. Dan zou ik ook willen zeggen, waarom klimmen zulke gedachten en overleggingen in u op? Want zie eens, naast u, tegenover u, staat de rechtvaardige, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. Kan het ooit te erg zijn? Dat kan. Want gij staat hier met al uw zonden, met al uw zorgen, met al uw vervloekingen, alles wat je verdient. Maar hij staat daar met uw vloek beladen. Wie is er nou groter? Wat is er nou groter? Wat legt er nu meer gewicht in de schaal? U, kleinnietig, vervloekelijk schepseltje, die nog leeft. En hij, de gevloekte, die dood geweest is en weder levend geworden. Zie, God geef ons een goede, gegronde hoop in de genade vanwege deze fundamentele waarheden, dat Jezus Christus, die middelaar en verlosser, zulk een is die waarachtig en rechtvaardig mens is en nogthans ook sterker dan alle schepselen. Jo, waarachtig God is. Rechtvaardig God hoeft er niet bij, dat is hij. God is altijd rechtvaardig. Maar waarachtig God, dat wil zeggen dat wij door God verlost zijn. Door God zelf. Waarom? Waarom? Nu kan hij als waarachtig mens, vlees van ons vlees, als tweede Adam opgaan treden. Tweede Adam. Die eerste Adam trad toch ook voor ons op? Nu die tweede Adam treedt ook op als representerend hoofd van de nieuwe mensheid. Maar die nieuwe mensheid is in zichzelf de gevloekte mensheid. Maar hij kan als die tweede Adam, die onze natuur, de natuur die gezondigd had, die heeft hij aangenomen. En daardoor heeft hij zich geschaard onder het oordeel met ons. Ja, dat wel. Maar hij is naar voren gekomen. In de eeuwigheid en in de tijd is hij uit die scharen naar voren gekomen. En hij heeft gezegd, Vader, ik zal de drinkbeker drinken. Straf mij, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ik ben het hoofd. Leg al die schuld en de toren tegen Jan, Piet, Klaas, hoe je ook heet, man of vrouw, al die schuld, leg ze op mij. Ik ben toch hun er één geworden? Ik ben toch onder die doodschuld ondergekropen en nu sta ik op als de beladene. Of mensen het kunnen begrijpen, of ze het eerlijk vinden of niet, wat doet dat uiteindelijk ter zake? God is het die deze verborgenheid heeft gewrocht en uitwerkt. Zie, daarom is deze waarachtige en rechtvaardige mens als onze een. Uitgenomen onze zonde, die dadelijke zonde, hij heeft nooit geen zonde gedaan, is hij nogthans onder de vloek, de schuld kunnen komen. Want hij heeft de natuur aangenomen die gezondigd had. En nu staat hij vooraan in het gericht. Hij zal betalen. En waarachtig God? O, als hij alleen maar een eerlijk, waar en rechtvaardig mens was, dan had hij het ook niet gekund.
Als hij alleen maar tweede Adam was geweest, dan had hij bij de eerste twee slokken van de beker. Wij bij de eerste. Hij misschien bij de tweede of derde. Hij had moeten sterven. Want dan zou hij, hoe goed hij ook geweest waren, toch ook verbrand zijn door de hitte van Gods toren en gramschap. Maar nu hij ook waarachtig God liet, nu houdt die Godheid als het altaar het offer staande, totdat het vuur is uitgewoed. Je weet het oude woord. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat is de goddelijke natuur van Christus. Een aardealtaar stort in elkaar. En als het altaar in elkaar stort, dan wordt het offer over de grond verstrooid. En nog erger, als het gewicht zo groot is, dat de grond waar het altaar op staat het niet houden kan, dan verdwijnen altaar en offer voor eeuwig uit het gezicht. Altijd. Maar dat was nu niet mogelijk. Door zijn goddelijke natuur kon hij het lijden doorlijden. Kon hij uitsterven. Kon hij gans en al verteren. Hij geeft pas de geest. Als de hel erop zit, dan geeft hij de geest. En als hij die toren Gods heeft weggedragen, dan pas. Voor ons komt het dan pas, maar voor hem moest het gebeurd zijn. Hij moest, voor hij de adem uit, en zijn geest gaf in de handen des vaders. Toen moest hij die duizenden doden gestorven zijn. Toen moest hij die verlating hebben doorgemaakt. En dat kon alleen omdat die eeuwige Godheid hem ondersteunde. Zodat hij niet wegviel, maar uit duizend wonden heeft gebloed naar ziel en lichaam. Zo heeft hij de straf kunnen dragen. Zo kan hij nu ook als de sterke God zulke weerbarstige zondaren ombuigen. Wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid en vredevorst is zijn naam. Hij is sterke God. Zulk een is ons nodig om ons te verlossen. Wat bij mensen onmogelijk bleek te zijn, is gebleken mogelijk te zijn bij God. O geliefde, verblijd u in de hoop en verwacht het van hem die de toren Gods heeft weggedragen in zijn lichaam op het hout. Amen.